Wij gaan vanavond weer naar Genesis 9. En ik lees eerst maar een gedeelte vanaf vers 5 lees ik het. Waar de Heer spreekt tot Noach na de zondvloed. En zegt, en voorwaar ik zal uw bloed, het bloed uw zielen eisen, van de hand van alle gedierte zal ik het eisen. Ook van de hand des mensen, van de hand eens iegelijk zijns broeders zal ik de ziel des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar gij lieden, weest vruchtbaar en vermenigvuldigt, teelt overvloedelijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. Voort zei de God tot Noach en tot zijn zonen met hem, zeggende, maar ik, ziet, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u, en met alle levende ziel die met u is, van het gevogelte, van het vee en van alle gedierte der aarde met u, van allen die uit de ark gegaan zijn tot al het gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zeide, dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen u lieden, en tussen alle levende ziel die met u is tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken, die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden, als ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees, en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. Zo zeide dan God tot Noach, dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. Tot zover. En hier zijn we dus midden in het zogenaamde Noachitisch verbond. Het verbond wat God met Noach sluit, hij noemt het ook uitdrukkelijk een verbond. Een verbond wat hij met Noach sluit na de zondvloed, met betrekking tot de tijd die komen zou. Waarbij in de eerste plaats natuurlijk, zoals we al gezien hebben, de overeenkomsten die gemaakt waren met Adam via Noach ook worden bevestigd, of aan Noach ook worden bevestigd, maar bovendien worden ze ook uitgebreid. Er wordt het een en ander aan toegevoegd, en het belangrijkste daarvan hebben we vorige keer al gezien, namelijk dat vanaf dit moment ook aan de mens de vlees als voedsel wordt gegeven, officieel, met die beperking en met die verstanden dat er geen bloed gegeten of genuttigd, gedronken, want het wordt soms ook gedronken. Hè? Dat er geen bloed gegeten of gedronken zou worden. En wel niet om een direct praktische reden, dat het bloed niet gegeten mocht worden, maar wel vanwege een typologische reden, namelijk het bloed blijkt te zijn het leven, oftewel de ziel van de mens of van het dier. Dat is niet een praktische reden waarom het niet zou mogen, maar is puur een theoretische, of een typologische moet ik eigenlijk zeggen, dat is een typologische reden voor, want dat bloed is het leven van het dier, of eventueel van de mens. Een bijzondere opmerking moet ik daar nog bij plaatsen, ik weet niet of ik het vorige keer al gedaan heb, maar laat ik dat in ieder geval nu doen. Het mag dan zo zijn dat het eten van bloed verboden werd, hier, maar later ook wordt dat bevestigd via de wet, uiteraard, de Mozaïsche wet bedoel ik, het Mozaïsch verbond. En bovendien is het zo dat dit verbod tot het eten van bloed ook bevestigd wordt later in Handelingen 15. Dat is niet meer onder de wet, maar dat is zelfs na de wet. Zodat dit gebod al bestond, verbod is het eigenlijk, al bestond voor de wet. Maar het blijft ook bestaan na de wet. Maar dat mag dan zo zijn, dat neemt echter niet weg dat de Heer Jezus zegt dat zijn vlees waarlijk spijs is en zijn bloed waarlijk drank, zodat wij verondersteld worden, zij het dan overdrachtelijk, zijn bloed te drinken. Dat staat er namelijk, eerst in Johannes, en natuurlijk, of ik bedoel in de eerste plaats in het Johannes-evangelie, maar vervolgens komen deze dingen natuurlijk ook voor in verband met de instelling van het avondmaal, waar van de wijn gezegd wordt, dit is bloed. De Heer zegt, dit is bloed. Een fatsoenlijke Jood zou het prompt niet meer drinken dan. Hè? Omdat dat het eigenlijk verboden was. Maar de gedachte blijft gelijk. Namelijk dat bloed de uitdrukking is van leven, uitbeelding is van leven, en men zal, aangezien men zelf het leven verliest, er goed aan doen om het leven van een ander tot zich te nemen om in leven te kunnen blijven. Normaal gesproken kon dat niet, mocht dat niet, onder het oude verbond ook niet, maar niettemin is diezelfde waarheid toch een Bijbelse, nieuwtestamentische waarheid, namelijk dat men door het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, eeuwig leven ontvangt. En dat we een verse en levende weg hebben die zelfs de hemel zelf ingaat door het bloed van Jezus, staat er in Hebreeën 10. Zodat dat bloed als beeld van leven wel degelijk gegeten of gedronken wordt, zo je wil. En dat is een verschijnsel wat we in de Bijbel wel vaker tegenkomen. Er worden bepaalde dingen verboden, maar het neemt niet weg dat ze uiteindelijk toch een positieve betekenis hebben. En dat is met dat bloed dus feitelijk ook zo. De grondgedachte is namelijk dat men geen recht heeft op het leven van ander. Eventueel wel op de bezittingen van een ander, maar niet op het leven zelf. En vandaar dat vlees wel gegeten mocht worden, maar het bloed als zodanig niet. Dat moest men afblijven. Maar toch, het nieuwe verbond en de nieuwe schepping komt slechts tot stand doordat men inderdaad het leven van een ander ontvangt, namelijk het leven van Christus. Zodat je op dezezelfde gronden natuurlijk aan de ene kant met de Jehovah's getuigen mee zou kunnen zeggen dat bloedtransfusie eigenlijk strikt genomen in de Bijbel verboden wordt. Aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen dat het strikt genomen juist aanbevolen wordt. En er is een heel goede bloedgroep bekend. Die is namelijk overal goed voor. Hè? Past altijd. Oh. Oh. Aan het eten van bloed wordt ook meteen de gedachte gekoppeld in vers 6. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Let wel, in vers 4 staat, doch het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult gij niet eten. En voorwaar, ik zal het bloed uw ziel eisen, van de hand van alle gedierten zal ik het eisen, enzovoorts. Want in de eerste plaats staat, men mag het niet eten. In de tweede plaats is het ook niet de bedoeling dat het vergoten wordt. Dat wil zeggen dat men zich niet mag vergrijpen aan het leven als zodanig, het leven van een ander. En wanneer het toch gebeurt, dan komt daarover, ogenblikkelijk is de bedoeling, een oordeel. Want in vers 6 staat niet alleen dat het bloedvergieten gewroken zal worden, maar er staat ook dat het door de mens vergoten zal worden. Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Dat is een vers wat, waarvan de betekenis tamelijk onbekend is. En toch is het niet zo moeilijk. Wat wij daar namelijk voor het eerst lezen in de schrift, is dat hier bepaalde... Nee, laat ik het anders zeggen, dat hier eigenlijk de rechtspraak in handen wordt gelegd van de mens. De belangrijke is niet wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal vergoten worden, maar zijn bloed zal door de mens vergoten worden, zodat hier de mens wordt aangesteld als rechter over de mens. Dat is van belang, want wij vinden hier daadwerkelijk de instelling van de menselijke overheid. Er staat er niet met zoveel woorden, maar in principe staat het hier wel degelijk. Hier wordt de mens aangesteld als rechter over de mens. Van Gods wegen, wel te verstaan. Het bijzondere is dus niet dat er wraak komt over een moordenaar. Maar het bijzondere is dat die wraak komt niet van God zelf rechtstreeks, maar dat het komt via een menselijke overheid. Via een mens die aangesteld is als rechter over de mens. Ik laat echt expres mijn woorden zo wegvallen. Want het gaat erom dat de mens is aangesteld als rechter over de mens. Waarom de mens? Dat staat erachter. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. De gedachte daarbij is niet dat als bloed van de mens vergoten wordt, dat het dan gewroken moet worden omdat die mens Gods beeld is, of zoiets, of naar Gods beeld gemaakt is. Nee, de gedachte is, de mens wordt als overheid aangesteld omdat de mens naar Gods beeld gemaakt is. Als u begrijpt wat ik bedoel. De bijzonderheid van het vers is dat de mens wordt aangesteld als rechter, en de toelichting van deze, in het eind van het vers, is dus een toelichting op die bijzonderheid. En zeg dus, want de mens is naar Gods beeld gemaakt. Normaal gesproken zou vergelding of wraak gedaan worden, want zo staat het in de schrift, zou wraak gedaan worden door God zelf. Hier zegt God echter, het wordt door de mens gedaan. En dan zeggen wij, hoe kan dat? En het antwoord is, wel omdat de mens naar Gods beeld gemaakt is. Of wordt. Maar dat maakt het iets moeilijker. Voor ons niet trouwens, denk ik. Maar voor anderen weer wel. Want we hebben natuurlijk al veel eerder bij stilgestaan, naar aanleiding van de eerste hoofdstukken van Genesis, bij het verschijnsel dat weliswaar God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis, maar ons is gebleken dat deze woorden eigenlijk slechts van toepassing zijn, niet op Adam, maar op de laatste Adam, op Christus zelf dus, die het beelddrager Gods is. Zoals het Nieuwe Testament dan ook bijzonder triomfantelijk uitroept. Maar u moet bedenken dat als hier een verbond met Noach gesloten wordt, dan is dat in ieder geval een herhaling en aanvulling van het verbond met Adam. En men mag dus verwachten dat als in het verbond met Adam in de eerste plaats aan Christus gedacht wordt, dat in het verbond met Noach ook in de eerste plaats aan Christus gedacht wordt. Zodat we hier eigenlijk vinden dat niet de mens in het algemeen, maar dat wisten we toch al, maar dat de mens in het bijzonder wordt aangesteld als rechter over de mens. Dat mag dan zijn dat we dat tamelijk algemeen van toepassing brengen op de zogenaamde menselijke overheden, de koningen die er allemaal zouden zijn, zal ik maar zeggen. Maar in principe is het zo dat deze uitspraak van toepassing gebracht moet worden eveneens op Christus zelf. Zodat er eigenlijk staat, wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens, dat wil zeggen door de laatste Adam, door Christus, vergoten worden. Want God heeft die Christus naar zijn beeld gemaakt en dan is er niks onlogisch meer aan. We moeten gewoon de lijn die in de eerste hoofdstukken van Genesis al is ingezet vasthouden. En dan zien dat hier dus inderdaad over Christus gesproken wordt. Bovendien, wij vinden hier de zogenaamde instelling van de menselijke overheid. Maar als straks Christus regeert over de mens, straks in de 1000 jaren zullen we maar zeggen, dan is die regering wel degelijk binnen het kader van de instelling van die menselijke overheid hier. Christus is namelijk die mens. De zoon des mensen heet het dan, maar niettemin, hij is mens en als zodanig heerst hij over de mens. En dat kan hij doen, omdat hier inderdaad staat dat de mens tot rechter over de mens is aangesteld. En die mens is uiteindelijk Christus, zoals ook blijkt uit de toevoeging, want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Vervolgens is het dan zo dat de menselijke overheid, zoals die bestond en bestaat voorafgaand aan de heerschappij van Christus, natuurlijk een verwijzing is na Christus of een voorafschaduwing is van Christus, maar dat geeft de mens nog niet het recht om dan zelf te claimen dat hij beelddrager Gods is. Bovendien, dat kan hij wel beweren, maar dat is in strijd met wat de Bijbel in het algemeen daarover leert. De mens is niet beelddrager Gods, maar de mens is een zondaar. Gij zijt van uw vader de duivel, staat er. Hij is eerder een beelddrager van de tegenstander dan een beelddrager van God zelf. Als het er nou helemaal over gaat. Zodat ook dit vers uiteindelijk wijst op Christus. Dat neemt echter niet weg dat Noach beschouwd moet worden als heerschappijhebbend over zijn nakomelingen. En dat geldt vervolgens voor verdere nakomelingen ook. Want als het Nieuwe Testament geleerd wordt, met name Romeinen 13 geloof ik, ja. Met name Romeinen 13, als daar geleerd wordt dat de overheid instelling Gods is en Gods dienares, dan is dat ontleend aan deze verse hier uit Genesis 9, waar voor het eerst gesproken wordt over de heerschappij van de mens over de mens. Maar het vindt uiteindelijk pas de vervulling natuurlijk in Christus, maar het is met alle Bijbelse beloften en verbonden zo. Dus dat is eigenlijk niks bijzonders. Het is zo algemeen dat het bijna niet meer bijzonder is. Het bijzondere zit er maar slechts in dat het zo onbekend is. Dat maakt het bijzonder. Goed, dus wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door de mens, en wat daar gaat het om, zal door de mens vergoten worden, want God heeft die mens naar zijn beeld gemaakt. En dan breekt het verhaal meteen af, maar het zal duidelijk zijn dat we hier een rechtstreekse doorverwijzing hebben naar Christus zelf. Maar dan staat er, maar gij lieden, wees vruchtbaar. Er staat maar dat had natuurlijk ook gewoon kunnen staan en, want het is allemaal hetzelfde. Hè? En gij lieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt teelt overvloedig voort op de aarde en vermenigvuldigt op dezelfde. En dat is dus een herhaling eigenlijk van de woorden uit Genesis 1, vers 28. Trouwens ook uit hoofdstuk 8, want daar stond het ook al een keer, hè? Hoofdstuk 8, vers 17. Daar werd het ook gezegd na de zondvloed. En hier wordt het nog eens een keer bevestigd. Zodat ook hier duidelijk is dat deze dingen moeten gezien worden in verband met Adam. In de eerste plaats vanwege dat naar zijn beeld uit vers 6. En in de tweede plaats vanwege de bevestiging van wat tot Adam gezegd werd. Namelijk, gijlieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd enzovoorts. Strikt genomen vindt ook dat natuurlijk zijn uiteindelijke vervulling in Christus, die de eersteling zou zijn. Eerst geboren onder vele broederen enzovoorts. Want Christus zou het hoofd zijn van een nieuwe, namelijk verloste mensheid. Maar dat is het verhaal van Romeinen hoofdstuk 5. Want zoals Adam aan het hoofd staat van de natuurlijke mens, de natuurlijke mensheid bedoel ik, hè? En zoals Adam de stamvader is of het hoofd is van een zondige en sterfelijke mensheid, zo is Christus het hoofd van een rechtvaardige en eeuwig leven hebbende mensheid. Zodat alles wat gezegd wordt over Adam vervolgens van toepassing gebracht wordt op Christus, een beeld is van Christus en de zijne. En als de uitspraken over Adam hier bevestigd worden aan Noach, blijft dezelfde waarheid overeind staan. Namelijk dat het in de eerste plaats verband houdt met Christus en daarvan een voorafschaduwing is. Dat geldt ook voor wat nu verder volgt. Er staat namelijk: voort zeide God tot Noach in vers 8 en tot zijn zonen met hem, zeggende: maar ik zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u en met alle levende ziel die met u is, van het gevolgde van het vee en van alle gedierte der aarde met u, van allen die uit de ark gegaan zijn tot alle gedierte der aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal worden uitgeroeid. Namelijk, dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. Dus er wordt eerst gezegd wie de deelnemers zijn, wie de partijen zijn van dit verbond. Dat is namelijk God zelf. En hij sluit het verbond met de andere partij, namelijk met alle levende ziel, of eigenlijk met Adam, eigenlijk met Noach en met zijn zaad, zegt vers 9. Maar daarmee met alle levende ziel, namelijk, het is een verbond met alles wat ooit in de ark was. Daar komt het eigenlijk op neer. En het verbond houdt in dat de Heer belooft om de aarde niet meer met wateren te verderven, staat er. Dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. Ik heb al eerder gezegd, deze uitspraak heeft alleen zin als al meer dan één keer tevoren dit gebeurd is, uiteraard. En we weten dat dat zo'n geval is, dus dat is verder geen probleem. Zodat de nadruk vervolgens ook niet komt te liggen op dat de aarde niet meer verdorven zal worden, want de aarde zal wel verdorven worden. Maar de nadruk komt erop te liggen dat dat niet meer door de wateren zal gebeuren. Ik richt mijn verbond op met u dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds, of door overvloedige wateren, zo kun je het ook lezen, zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. Dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En dan kun je natuurlijk meteen afvragen, wat dan wel? En dan blijkt het niet water te zijn, maar vuur. En die beide dingen samen vinden we natuurlijk vermeld in één adem in 2 Petrus 3. Nou, één adem, maar in ieder geval één hoofdstuk. Dat is 2 Petrus 3, de bekende woorden die we al eerder hebben aangehaald natuurlijk. Want daar wordt in 2 Petrus 3 vers 5 en 6 gesproken over dat de wereld ooit door water vergaan is, helemaal. Nogmaals, dat was dus niet de vloed van Noach, maar de vloed van Genesis 1, vers 2. Maar dan vervolgt het in vers 7 met: maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. Namelijk, zij worden ten vure bewaard, want dat doe je met een schat. Ze worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Zoals er staat, eens is de wereld door water vergaan. In de toekomst zal de wereld door vuur vergaan, want er staat, ze worden ten vuren bewaard. De positieve gedachte is dus dat de wereld bewaard wordt. De negatieve gedachte is dat de wereld bewaard wordt ten vuren. De positieve gedachte daarbij is dat we weten ongeveer wanneer het vuur komt. Dat staat trouwens een paar versen verder. Zodat in ieder geval vandaag de wereld niet zal vergaan. Want de wereld wordt bewaard. Dat staat in Colossenzen natuurlijk ook. Als er staat dat door hem de dingen tezamen bestaan. Hè? Alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat wil zeggen dat door hem, door Christus, alle dingen in stand gehouden worden. God is namelijk niet alleen de schepper. Hij is ook degene die de schepping in stand houdt. Hij is niet alleen verantwoordelijk voor het ontstaan van de schepping. Hij is ook verantwoordelijk voor het bestaan van de schepping. Maar hij bewaart die schepping, weliswaar, dat is de positieve gedachte, maar hij bewaart ten vure en dat is de negatieve consequentie ervan. Nou, zij worden, de hemelen en de aarde worden ten vure, dus voor het vuur betekent dat in 2 Petrus 3 vers 7, ze worden ten vure bewaard tegen of tot of ten behoeve van de dag des oordeels, zodat in de dag des oordeels hemel en aarde door het vuur zullen vergaan. En speciaal vergaan dan de goddeloze mensen, staat er. Staat er, hè? Ze worden ten vuur bewaard tegen de dag des oordeels. Oftewel, de dag der verderving der goddeloze mensen. De dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Zodat de Bijbel inderdaad spreekt over de dag der verderving der goddeloze mensen. Maar niet alleen die mensen, maar ook hemel en aarde vergaan dan, zodat we vanzelf per definitie kunnen vaststellen dat het dus gaat om de zogenaamde jongste dag. Een jongere is het dan niet. Hè? Dus is het de jongste. Dat duurt nog wel even, zegt Petrus in de volgende verse. Maar in vers 10 zegt hij dan, maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. En in die dag des Heren, wel niet meteen als die dag des Heren begint. Dat is nog wel meer dan 1000 jaar later overigens. Maar ergens in die dag des Heren zullen de hemelen met een gedruis voorbij gaan, vers 10. En de elementen zullen branden en vergaan. En de aarde en de werken die erin zijn, of namelijk de aarde en de werken die erin zijn, zullen verbranden. Als u daar leest over elementen, moet u niet meteen denken aan scheikunde en zo. Dus die zijn allemaal tegenwoordig van die moderne mensen, die zijn allemaal helemaal verblind door hun moderne technologische wetenschappen. Elementen zijn niet scheikundige elementen. Elementen zijn er maar 4 van. Hè? Wat was het ook weer? Het lucht. Ja, het is eten, land en in de lucht of zo. Ik geloof dat ze van de tros hebben. Nou ja, laat maar zitten. Maar in ieder geval het vuur, het water en het land, geloof ik, en de lucht. Dat zijn de 4 elementen. Het zijn de 4 bestanddelen, want dat is element. De 4 bestanddelen van deze zienlijke wereld. Zoals er ook 4 windrichtingen zijn, maar 4 is helemaal het getal van de wereld. Immers. Nou, die elementen zullen branden en vergaan. Het heeft niks met atoomsplitsing te maken, want dat vind je in de Bijbel niet. Maar de elementen zullen branden en dus vergaan. Daar staat er uitdrukkelijk bij, dat is waarschijnlijk omdat misschien de schrift tevoren gezien heeft dat er mensen zouden zijn die zouden denken dat weliswaar dingen zouden branden, maar daarin niet zouden vergaan. Dat denken een heleboel mensen, hè? Dat dingen branden en toch niet vergaan. En dat is een misverstand. Als het een keer brandt, dan vergaat het ook. En hier staat het uitdrukkelijk bij. Zij zullen branden en vergaan, betekent natuurlijk, zij zullen vergaan in het vuur. Dat betekent het. Het is een gewone hendiadis. Het betekent, zij zullen brandend vergaan. Namelijk de aarde en de werken die erin zijn, die zullen verbranden. En dat wordt weer herhaald in vers 12. Er staat namelijk dat wij verwachten en haasten tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen, niet alleen de aarde, maar ook de hemelen, door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Het aardige is dat het verbranden van de elementen ook in vers 10 en in vers 12 genoemd wordt. Het is van belang om dat te zien. Omdat namelijk in vers 10 schijnbaar alleen gesproken wordt over de aarde. En in vers 12 alleen over de hemelen. En in vers 10 heet het de dag des Heren. En in vers 12 heet het de dag Gods. Zodat er natuurlijk altijd zijn die zeggen, kijk, het gaat om totaal verschillende dingen. Maar dan moet ik u teleurstellen, dat zijn geen verschillende dingen. Het is volstrekt hetzelfde, want in beide gevallen gaat het om het branden van, het verbranden zelfs, van de elementen. De elementen zijn inderdaad het land, het water, lucht en vuur, wat we maar hebben hier in deze wereld. Maar de lucht hoort inderdaad tot de zogenaamde hemelen die vergaan zullen. Zodat het in beide versen om hetzelfde gaat, alleen het wordt in twee fasen verteld. Maar dat is een heel normale Bijbelse vorm van parallelisme. Twee keer wordt hetzelfde gezegd, één keer over de hemelen en één keer over de aarde. En met wat verschillende woorden. Maar het moet duidelijk zijn, als de dag des Heren de laatste dag is, in de zin van de zevende dag, dan is het de blijvende dag, daarna komt er eigenlijk niks meer. De zevende is de laatste dag van de week immers, zevende leidt tot in de eeuwigheid, daarna volgt wel zo'n dag Gods, dat is dan de achtste dag, maar dat hoort bij elkaar, dat is één geheel. Als je zegt, de dag des Heren is per definitie, en ik bedoel letterlijk wat ik zeg, als je zegt de dag des Heren is per definitie het koninkrijk van Jehovah, van de Heer, want dat is het, dan betekent het dat dat koninkrijk zich ook uitstrekt in de zogenaamde dag Gods. Zodat niet per se dag des Heren en dag Gods iets verschillend is. Het is wel zo dat de dag Gods later begint dan de dag des Heren, maar vervolgens lopen ze gewoon gelijk op en zijn ze identiek. Bovendien, Jehovah is God. Dus de dag des Heren is vanzelfsprekend ook de dag Gods. Het zijn verschillende termen, ze hebben een wat verschillend gewicht. Die dagen die aangeduid worden, beginnen ook verschillend. De dag des Heren begint meer dan 1000 jaar eerder dan de dag Gods. Want de dag des Heren is strikt genomen de zevende dag. En de dag Gods is net zo strikt genomen eigenlijk dan de achtste dag. Maar in de praktijk gaat het gewoon om het eeuwige koninkrijk van Jehovah, van Christus, de Heer Jezus Christus, die God is. En tijdens zijn koninkrijk zullen inderdaad de elementen branden en vergaan. Zowel hemel en aarde uiteraard. En niet op verschillende tijdstippen, maar wel op hetzelfde tijdstip. Hoe staat het trouwens in Openbaring? Daar staat het gewoon, Openbaring 20 vers 11... Och, ik had natuurlijk gewoon 2 Petrus 3 nog even kunnen lezen, vers 13, want daar staat meteen, maar wij verwachten na zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, allebei dus. En let wel, eerst werd gesproken over het vergaan van de aarde in vers 10, toen over het vergaan van de hemel in vers 12, maar dat zijn niet losstaande dingen die zo achtereenvolgens gebeuren. Want anders had er in vers 13 ook moeten staan, maar wij verwachten na zijn belofte een nieuwe aarde en nieuwe hemelen. Dat zou dan de volgorde geweest zijn. Maar het gaat niet om volgorde, het gaat om een bepaalde stijlfiguur, een opbouw, waarbij eerst de aarde vergaat. Waarbij eerst genoemd wordt dat de aarde vergaat, dan wordt genoemd dat de hemel vergaat, vervolgens wordt terugredenerend gezegd dat er een nieuwe hemel komt en vervolgens wordt gezegd dat er een nieuwe aarde komt. Dat is een normale vorm van een zogenaamde introversie. Maar goed, dat ga ik verder niet uitleggen. Maar het gaat om één en hetzelfde. Wel, dat het dus samen hoort, dat blijkt ook uit Openbaring 20. Want daar staat in vers 11. En ik zag een grote witte troon. Waar spreekt dat over? Over rechtspraak. Er spreekt erover dat wie bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden. Die mens blijkt op de troon te zitten. Ja, inderdaad, dat is God. Het is ook de mens. Het is Christus, want de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, zodat ook de zogenaamde grote witte troon een troon is waarop Christus zit. En die is ook de mens. En dan staat er, en degene die erop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en er geen plaats is voor die gevonden. Nou, daar heb je het verhaal. Hier is sprake van heerschappij. Door de Zoon des mensen uiteraard, over rechtspraak en dus over wraak doen, vergelding, en dan verdwijnen vervolgens hemel en aarde. Die vergaan, zegt 2 Petrus 3, door vuur, Hier staat het er echter niet bij, en toch staat het erbij, want het blijkt dat volgens 2 Petrus 3 niet alleen hemel en aarde vergaan, maar juist ook en vooral de goddeloze mensen, uit 2 Petrus 3 vers 7, en daar gaat het hier in Openbaring 20 vervolgens ook over. En waar verdwijnen de goddeloze mensen dan? Hoe worden ze verdorven? Ja? Ja, ik bedoel gewoon de poel des vuurs, want dat staat er. Vers 15. En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. In ieder geval geldt dat dus voor de goddeloze mensen uit 2 Petrus 3 vers 7. Maar je mag dus rustig ook de conclusie trekken dat het net zo goed geldt voor hemel en aarde. De oude schepping die in zich heel verdwijnt in het vuur. Ja, wat ik me daarbij precies moet voorstellen, dat weet ik niet. Dat heb ik ook niet nodig, ik ben geen schilder, ik hoef het niet te schilderen, dus ik hoef me het ook niet voor te stellen. Ik hoef het alleen maar te lezen. Hè? Maar zo zit dat, nieuwe hemel en nieuwe aarde komen tot stand, nadat oude aarde en hemel gelijktijdig als één geheel, want het is het heelal, ook wel genoemd alle dingen, als één geheel zijn vergaan door het vuur. En daarna staat er ook prompt in Openbaring 20 vers 16... Nou ja, dat is 21 vers 1, maar het is eigenlijk 20 vers 16. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Punt. De volkeren waren er inderdaad niet meer. En dan komt eigenlijk pas een nieuw hoofdstuk. Ik, Johannes, zag een nieuw visioen. Hij zag namelijk de visioen van dat nieuwe Jeruzalem. Maar daar gaat het vandaag niet over. Dus wat we nou gezien hebben, is inderdaad dat aarde en hemelen bewaard worden. Inderdaad, ze worden bewaard. Maar ze worden bewaard op het vuur. En wij maar zingen, hij houdt de hele wereld in zijn hand. Jawel, dat is waar. Tot op zekere hoogte in ieder geval. Maar het betekent wel dat hij het in zijn hand houdt, omdat hij het, opdat hij het later met vuur zou verbranden. Het is een niet al te positieve gedachte. En datzelfde geldt voor de belofte aan Noach, voor het verbond met Noach. Ik geef u mijn boog in de wolken, staat er dan later, hè? In vers 12 van Genesis 9. Dit is het teken des verbonds dat ik geef tussen mij en tussen uw lieden. En dan zeggen wij, dat is een regenboog. En dan plakken we meteen een sticker bij en zeggen, dan is er dus toch hoop. En dan moet ik u teleurstellen. Want er is wel hoop, maar dat is zeer beperkt, die hoop. Want voor die goddeloze mensen is het toch geen hoop. En die regenboog mag dan uitdrukken dat de aarde niet door water zal vergaan. En in de Nederlanders in het bijzonder zal dat sterk aanspreken. Hè? Ja. Maar daar staat tegenover dat de aarde door vuur zal vergaan. Hoe nat die aarde overigens ook is. He, dus ik moet de Nederlanders teleurstellen. We wonen op een natte aarde. Maar ik ken een stuk heel natte aarde. Dat was op de Karmel. Bij Lia. Maar het vloog wel in de brand. Dus zo is het nou maar net. Het zegt niet zo geweldig veel. Wat hier in Benoog wordt aangekondigd. Is weliswaar dat als het ooit nog gaat regenen. Dan moet je niet denken dat dat meteen de aarde vergaat. Want dat is niet zo. Hoewel ik soms wel de gedachte zou hebben misschien. Maar dat is niet zo, integendeel, die angst zou je moeten hebben als er vuur uit de hemel valt. Maar in de praktijk moet ik zeggen dat dat nogal eens samengaat. Onweer. Toch, onweer. Ja, daar zal er niet vergaan door dat water wat naar beneden valt, maar vermoedelijk wel door het vuur wat naar beneden valt. Dus zo hoopgevend is het nou ook weer niet. Bovendien, over hoop wordt hier helemaal niet gesproken. Hier wordt op zeer objectieve wijze gesproken over wat God nu aan Adam zegt. Hij zegt, nou, dit was de laatste keer in verband met het water. En ik heb er al bij gezegd dat we lang gezien hebben dat het een herinnering is. Een projectie achteraf eigenlijk. Hè? Een type is van de vloed uit Genesis 1 vers 2... Maar tegelijkertijd wordt gezegd, denk erom, als in de toekomst definitief de aarde vergaat, is dat niet door water, maar door vuur. Maar onder ons gezegd even weer, waar is water een beeld van en waar is vuur een beeld van? Nou, als je nou helemaal goed je best doet, van hetzelfde. Hè? Ja, niet helemaal hetzelfde, maar er is wel een boel hetzelfde. Je kunt er allebei mee dopen in ieder geval. Johannes doopte wel met water. Want Johannes zegt, ik doop je wel met water, maar na mij komt een, die zal je met vuur dopen. Maar daarmee is niet alleen gewezen op het verschil tussen water en vuur, maar het is vooral ook gewezen op de overeenkomst tussen beiden, want de doop in water is een beeld van de doop met vuur. Want het is gewoon de geest. Blijkt ook, de Heer werd gedoopt in water en toen daalde de duif op hem neer, want, zegt Johannes, ik heb de geest op hem zien nederdalen in de gedaante van één duif. Dat was meteen na zijn waterdoop. En bij die gelegenheid, of bij een van die gelegenheden, werd gezegd dat de Heer Jezus met vuur zou dopen. En het is ongetwijfeld zo dat dat een vervulling vindt in de situatie van Handelingen 2, waar inderdaad tongen van vuur op de discipelen kwamen als bewijs, als illustratie van hun doop met de geest. Dat wil zeggen dat ze de geest ontvangen hadden. Ze werden in de geest gedoopt en ze dronken aan diezelfde geest enzovoorts. Want water en geest zijn, water en vuur zijn beide een beeld van leven. Leven van Christus en dus de geest van Christus of de geest Gods. Of hoe je dat maar zegt. Er zijn natuurlijk ook verschillen, maar we hebben het nou dus maar over de overeenkomst. En zo is het ook zo dat de geest een oordeel kan brengen. Dat oordeel kan zich uitdrukken in een oordeel via het water, maar het kan ook zijn een oordeel via het vuur. Een oordeel via het water is niet definitief, maar het oordeel via het vuur wel. En dat is het maar, hè. Dus zo hoopvol is dat eigenlijk niet. Wat er nog bij komt, dat hier weliswaar over die boog gesproken wordt, maar een boog is wel degelijk de uitdrukking van kracht, van macht, van wapengeweld dus. Als er van iemand staat dat hij een boog in zijn hand heeft, betekent dat dat hij geweld met zich meebrengt. Of hij het ook gebruikt is wat anders, dan zou je ook over de pijlen moeten beschikken. Dat is niet altijd het geval, maar over de kracht in ieder geval wel. Een boog spreekt dus van kracht, is volstrekt hetzelfde woord in het Nederlands, maar ook in de grondtekst. Er wordt niet gesproken van regenboog, maar gewoon boog. Dat staat dan in vers 13. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken, Gods kracht is daarboven. Maar die zichtbare regenboog is tot zichtbaar teken van het verbond. En dat verbond houdt in dat inderdaad niet de wateren, maar wel het vuur de aarde zullen verderven. Nou, daarna is het zo dat die boog, nou in de Bijbel eigenlijk niet meer voorkomt. Het regenboog al helemaal niet, de boog wel. Maar de boog in de zin van de regenboog eigenlijk niet. Tot in Openbaring 4, dacht ik. Als ik het wel heb. Dat wil zeggen, van Genesis springen we meteen naar Openbaring. In Genesis wordt de boog genoemd. Of eigenlijk niet eens genoemd, aangekondigd. Want of je gezien werd toen, dat is maar de vraag. Maar ik dacht dat in Openbaring 4 de boog genoemd werd. Ja, inderdaad. Want er staat in vers 1. Na deze zag ik en ziet een deur was geopend in de hemel. En het bijzonder is dat na deze, dat heeft natuurlijk te maken met na de voorgaande twee hoofdstukken, na hoofdstuk 2 en 3. En in hoofdstuk 2 en 3 vinden we een uiteenzetting omtrent de verborgenheid via de brieven aan de zeven gemeenten, nou ja, aan de engelen, de zeven gemeenten in Klein-Azië. Maar die brieven spreken over de verborgen dingen, dat ga ik nou niet uitleggen, ik deel het alleen maar mee. En als we dus in hoofdstuk 4 vers 1 lezen, dan betekent dat we daar te maken hebben met de dingen die verband houden met de openbaring. Van datgene wat voorheen verborgen was. En dus speciaal de openbaring van Christus. En er staat er, na deze zag ik en ziet, een deur was geopend in de hemel. Daar wordt dus geopenbaard nu wat in de hemel is. Komt als het ware naar buiten. En dan wordt het tot Johannes gezegd: kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en ziet, er was een troon gezet in de hemel. Inderdaad, daar ging het maar om. Die was tot nog toe verborgen, want de deur zat dicht. Ik kon het niet zien. Maar er was een troon gezet in de hemel. En er zat één op de troon. Hij zag dus de Heere op een hoge en verheven troon, zoals Jesaja dat zag in Jesaja 6. En dan staat er, en die erop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon. Dat wil zeggen, degene die op de troon zat, werd naar buiten toe vertegenwoordigd door die regenboog. Zodat die regenboog feitelijk een uitbeelding is van degene die op de troon zit. Heb je dat? Vandaar dat die boog rondom de troon is. Meer wordt er niet gezegd, behalve dan dat er staat rondom de troon waren 24 tronen. Je kunt eigenlijk nog zeggen dat dus de regenboog in verband gebracht moet worden ook met de 24 tronen, want ze zijn beide om de troon. En dat is helemaal interessant, maar nou kom ik niet meer in Genesis, maar in Efeze terecht. Dat is een wat rare instapsprong, maar ik vind het wel een heel mooie. Dat gaat namelijk zo: om de troon is de regenboog en om de troon zijn de 24 tronen. De 24 tronen zijn een beeld van de gemeente, dus is de regenboog een beeld van de gemeente. En dat klopt, want de gemeentelijke waarheden vinden we heel specifiek in Efeze. En in Efeze 3 wordt uitdrukkelijk gesproken, althans in de grondtekst, over de veelkleurige wijsheid Gods. In verband met de gemeente. Efeze 3 vers 9 of vers 10 of zo, daar in de buurt is dat. Dan is het vertaald met de veelvuldige wijsheid Gods, maar er staat de veelkleurige wijsheid Gods. En de kleuren die er zijn, dat zijn er eigenlijk maar 7. Zodat je geen VGA-kaart nodig hebt, wilde de haas. Want dan heb je 256 kleuren, geloof ik. En dat zijn er veel te veel. Joh, je hebt er maar 7 nodig. Hè? Maar goed. Maar die regenboog is namelijk de uitdrukking van de vele kleuren van het licht. Maar het zijn er 7. En het licht is Christus. Zodat ook inderdaad de boog uitdrukking geeft aan wie Christus is. Maar dat is wat de gemeente ook doet namelijk. Christus drukt zich ook uit in de gemeente, vandaar de overeenkomst. Er komt nog wat anders bij. Tot nog toe is er hier een openbaring niet meer dan dat. Dat wil zeggen, hier vinden we in de hemel alleen Christus en de gemeente, zodat het zien van deze 24 tronen eigenlijk uitdrukking geeft aan dat de opname van de gemeente inmiddels geweest is. Dat kan niet anders, want de verborgenheid is voorbij eigenlijk. En dus is de gemeente opgenomen en dan gaat het verder met de openbaring van Christus. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat de regenboog in de geschiedenis verder geen rol speelt, totdat Christus zelf geopenbaard gaat worden. Want als Christus geopenbaard gaat worden, hier in openbaring 4 voor het eerst eigenlijk, dan is een van de eerste dingen die gezien wordt, de regenboog. En daarbij denken wij dus meteen, want je moet er wat bij denken, is de regenboog verschijnt, denk je meteen, niet door water, maar door vuur. Ja, dat gaat ook gebeuren, want dit is het aanbreken van de dag des Heren. Dat stond al in openbaring 1. Dat is die dag des Heren waarvan Petrus zei dat in die dag des Heren hemel en aarde door gedruis brandend zullen vergaan enzovoorts. En als in openbaring 4 dus gesproken wordt over Christus op de troon en er was een regenboog rondom de troon, betekent dat dat hij zich gaat openbaren en dat betekent dus ook dat het zal leiden tot de verbranding van deze oude schepping. Dus zo hoopvol is het niet. Kijk, als je zegt de boog is een uitdrukking van Christus en van de veelkleurige wijsheid Gods, dan is de boog een teken van hoop. Dat is waar. Dan heb je het beperkt in zijn betekenis. Want tegelijkertijd is het zo dat aangezien het een uitbeelding is van Christus, betekent het ook dat Christus zal verschijnen en met name om te oordelen. Niet met water, maar met vuur. Dat wil zeggen, komt een definitief einde aan de gehele oude schepping. Er stond dus in Genesis 9 vers 13, mijn boog heb ik gegeven in de wolken, ergens omhoog aan de hemel dus. En de eerste keer dat we hem in de Bijbel ook daadwerkelijk zien, is in openbaring 4. Trouwens, het was nog een keer een openbaring, hè? Ja, openbaring 10. Maar daar gaat het ook over de verborgenheid die voltooid zal worden. Dat is Openbaring 10, waar dat ook staat. En daar staat, ik zag een andere sterke engel, of gewoon ik zag nog een sterke engel, afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk. En wat zou er ook weer gezien worden in de wolken? Hè? Het teken van de Zoon des Mensen. Leuk, hè? Ja, ook of het teken van het verbond met Noach, de regenboog. Maar in beide gevallen spreekt het dus over de Zoon des Mensen. De boog zelf is dus een beeld van Christus. De wijsheid Gods namelijk. De veelkleurige wijsheid Gods. Maar tegelijkertijd een aankondiging van zijn openbaring. Dus staat er, ik zag nog een engel afkomende van de hemel die bekleed was met een wolk. En een regenboog was boven zijn hoofd. En zijn aangezicht was als de zon zelf. Hè? En zijn voeten waren als pilaren van vuur, et cetera. En daarna wordt gesproken over de verborgenheid in de rest van dit hoofdstuk. Daar ga ik ook verder maar niet op in, maar het komt op precies hetzelfde neer. Dat namelijk die verborgenheid voltooid of vervuld zal worden. Oftewel, dat wat verborgen was, zal geopenbaard worden. Wat dan eerst gezien wordt, is de regenboog. Ofwel, als de zon, zijn aangezicht was als de zon. Als de zon begint te schijnen, nog door de regen heen dus, hè, want dat is de gedachte, dan ontstaat in de wolken, want die wolken zijn er dan natuurlijk, anders was er geen regen, dan ontstaat in de wolken die regenboog. Dat is de aankondiging van de verschijning van Christus, die de wereld zal doen vergaan, wel degelijk. Die ook zijn koninkrijk zal brengen, die ook het licht in de wereld zal brengen, dat is allemaal tot je dienst, maar het betekent tegelijkertijd aankondiging van het vergaan van de wereld door vuur, dat zit er altijd achter. Goed, nou dat was het dan. Maar de boog is dus tot teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde, zegt Genesis 9 vers 13. Waarbij onder aarde moet verstaan worden, niet de aardbodem als zodanig, maar dat moet onder verstaan worden alles wat op de aarde leeft. Dat blijkt, want dat stond in de voorgaande verse. Maar daar moeten we bij bedenken dat deze woorden hoogstwaarschijnlijk een grote betekenis hebben, omdat het voor die tijd, voor de zondvloed, inderdaad helemaal nooit geregend had. Waarom dat dan precies in zit, dat is mijn zaak niet, maar het is wel een tamelijk gangbare gedachte, en die vloeit min of meer hieruit voort, zodat wolken die regen brengen voorheen eigenlijk onbekend waren. En nu wordt er gezegd, denk erom, als je weer wolken ziet verschijnen, dan kan het volgens wezen dat gaat regenen, dat wel, maar het is in ieder geval niet een herhaling van de zonvloed die dan komt. En dat is een mededeling ter geruststelling. En wat er dan precies wel komt, wel, dat is wat uitgebeeld wordt in de verschijning van de regenboog. Want het gaat er natuurlijk niet om dat die regenboog alleen maar betekent van er komt geen oordeel door water. Want dan moet ik zeggen, dan verschijnt de regenboog veel te weinig. Dan zou hij elke keer als de regen moeten verschijnen, dat is niet het geval. Maar hij verschijnt omdat hij een uitbeelding is van wie Christus is. Als je zegt, God is de zon, dan moet je zeggen dat Christus de afstraling is van die zon, of de afstraling van, zijn, van dat licht. En als dat licht onderzocht wordt, dan blijkt het ontbonden te worden, niet in factoren, maar in de zogenaamde zeven kleuren, die van de regenboog dus. Dat is heel erg aardig. Als het licht onderzocht wordt, dan blijkt het zich voor te doen als een cirkel. Nou, de helft van de cirkel dan, vooruit. Maar als een cirkelboog, en dat spreekt op zich al van de eeuwigheid, en bovendien drukt het zich dan tegelijkertijd uit in die zeven kleuren, die dan een uitbeelding zijn van de veelkleurige wijsheid Gods. Maar die wijsheid Gods wordt juist uitgedrukt in Christus, die de wijsheid Gods is. Zodat de regenboog in feite met zijn zeven kleuren en zijn cirkelvorm uitbeelding is van heel Gods heilsplan. Daar is zeven altijd de uitbeelding van trouwens. Van heel Gods heilsplan dat die eeuwigheid tot stand zal brengen. Dus het is veel meer dan alleen maar, zie je dat ding daar, dat is gewoon een herinnering aan de slotsleutelhanger. He, is het dan zo'n herinnering, een souvenir, maar dat is het dus niet, het is veel meer dan dat. Ja, ik ben een beetje aan het bladeren in mijn Bijbel, maar ik moet even corrigeren, dat namelijk in Ezechiël 1, ook een keer over de regenboog gesproken wordt. In een heel ingewikkeld visioen. Nog ingewikkelder dan de visioenen uit de Openbaring. Vind ik. En dan staat er. In vers 27. En ik zag als de verf van hasmol. Ezechiël 1 vers 27. Ik zag als de verf de kleur dus van hasmol. Als de gedaante van vuur rondom daarbinnen. Van de gedaante zijn de lenden en opwaarts. En van de gedaante zijn de lenden en nederwaarts. Zag ik als de gedaante van vuur en glans aan hem rondom. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen des plasregens. Alzo was de gedaante van de glans rondom. En het aardige is dat er meteen staat, dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. Waar gaat het over? Het gaat hier over de beelddrager Gods. En de beelddrager Gods blijkt hier omstraald te worden, om zo te zeggen, door, nou ja, in ieder geval iets wat op een regenboog lijkt. Dat staat er. Het was gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is de dagen des plasregens. Onmiskenbaar de regenboog, zodat dit visioen rechtstreeks aansluit bij deze visioenen uit Openbaring 4 en Openbaring 10. Want hier in Ezechiël 1 vinden we inderdaad een visioen met betrekking tot de Heer zittend op de troon zijner heerlijkheid. Van Deniken dacht er wat anders over. Je dacht dat hij met een ruimtevaartuig te maken had. Typisch voorbeeld van iemand die technisch heeft leren denken en dan ineens met typologie te maken krijgt. Te krijgen de meest waanzinnige gedachten uit. Heel leuk en onderhoudend, moet ik zeggen. Maar naarmate je zo'n visioen gaat begrijpen, wordt het des te belachelijker, zo'n verklaring. Want als men dan leest over een rat, dan denkt men aan het rijden. Men moet ermee rijden met een rat, hè? Een Duitse zeker, hè? Een vaarrat, hè? Ja. Een rat, dat is een soort fiets eigenlijk, met wat ingewikkelde wielen hier, in Ezechiël 1. Dus het moet een voertuig, een vaarrat of zoiets geweest zijn. Maar je zou bij een rat natuurlijk ook kunnen denken aan wedergeboorte, want dat is wat een rat voorstelt, een wiel. Hè? Want dat is natuurlijk wel even wat anders. Want wat hier uitgebeeld wordt is Christus zittend op de troon zijner heerlijkheid. Net als wat Jesaja zag in Jesaja 6 en wat Johannes zag in Openbaring 4, zowel als Openbaring 10. En in die gevallen zien wij inderdaad de regenboog. Niet in Jesaja, maar wel in Ezechiël 1 en wel in Openbaring 4 en wel in Openbaring 10. En daar gaat het maar om. Dus over de heerlijkheid van Christus gesproken wordt, dan wordt de regenboog gezien. Zodat je maar weer ziet dat deze woorden uit Genesis 9 allemaal in verband gebracht moeten worden met Christus, die in de toekomst geopenbaard zal worden. De zoon des mensen, maar ook de zoon van Noach. En dat maakt het alweer wat makkelijker om te zien dat de uitspraak uit vers 6, dat God de mens naar zijn beeld gemaakt heeft, feitelijk ook moet worden toegepast op Christus. He, dat bevestigt het weer. En dan staat er in Genesis 9 vers 14, het zal geschieden als ik wolken over de aarde brengen, dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Maar wat zal er verschijnen met de wolken? Ja, het teken van de zoon des mensen zeiden we zojuist al, maar eigenlijk de Heer zelf. Hij zou komen op de wolken des hemels. Normaal komt op de wolken de regenboog, maar eigenlijk is dat gewoon hetzelfde. Ik kan nog wel een beetje verder speculeren, maar goed, dat is altijd wat gevaarlijk. De regenboog is maar een halve boog, hè? De andere helft is zoek. Als de Heer verschijnt, zie je altijd maar de helft. De buitenkant namelijk. Oftewel de achterste delen, zo werd het op Mozes gezegd. Oftewel alleen maar zijn aangezicht, dat is hetzelfde. Het is alleen maar de buitenkant, oftewel de achterste delen. Alleen zijn aangezicht. Want, God, want Christus is het beeld Gods. De uitbeelding naar buiten van de overigens onzienlijke God. Zie? En ik denk dat dat de reden is waarom je maar een halve boog ziet. Maar misschien ga ik te ver in mijn conclusies. Maar deze gedachte op zich is natuurlijk wel waar. Of dat nou zich uitdrukt in de regenboog of niet, heeft er niet zoveel mee te maken. Maar het is wel waar, de Christus die in heerlijkheid verschijnt, is de uitdrukking van Gods wezen, niet zijn wezen zelf. Dus het is maar de helft van het verhaal, de buitenkant alleen. Goed. Dan staat er stond dus in vers 14 dat de Heer, als hij wolken brengt, ook deze boog zal brengen. Dus dat is ook een aardige gedachte. Als de wolken komen, komt ook Christus. Zodat de uitspraak achter de wolken schijnt de zon, eigenlijk betekent achter de wolken schijnt de zon. Ja. En de Engelsen zeggen, every cloud must have a silver lining. Hè? Is dat een zilveren rand langs de wolk? Maar die zilveren rand is eigenlijk hetzelfde als de regenboog. Namelijk een beeld van het licht wat erachter komt. Het achter vandaan zal komen. Namelijk Christus zelf. Eens was het zo dat de wolk hem onttrok aan het gezicht. In de toekomst zal de wolk verdreven worden. En die wolk zal dan juist de Christus openbaren. Goed. Dan staat er dan ook prompt, vers 15, dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u, want het zal duidelijk zijn dat alle verbonden die met de mens gesloten worden, dat die vast liggen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dus als het, zodra er maar van een verbond gesproken wordt, denk maar aan Christus, en andersom, denk maar aan Christus of de Heer Jezus Christus, dat is beter, denk maar aan Jehovah, of Jezus, of Christus, dan denkt men dus aan het verbond of de verbonden. En God zegt, dan denk ik dan ook aan. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, het welk is tussen mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van alle vlees. In vers 13 heette het nog tussen de aarde, maar nu heet het alweer alle levende zielen van alle vlees, en de wateren, of namelijk de wateren, zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Maar volgens mij eindigt het vers een beetje met puntje, puntje, puntje. Namelijk, de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven. Er komen wel wateren hoor. Maar dan als uitdrukking van zegeningen, als uitdrukking als een beeld van het leven wat uit de hemel nederdaalt. Nieuw leven, het leven van Christus. Maar vuur komt ook, maar het vuur brengt wel degelijk een oordeel met zich mee. Maar als deze boog in de wolken zal zijn, vers 16, zo zal ik hem aanzien om te gedenken aan het eeuwig verbond, het algemene, het universele verbond, tussen God en tussen alle levende ziel van alle vlees dat op de aarde is. En dat verbond houdt in dat niet de aarde zal vergaan door water, maar het houdt in dat de aarde vergaan zal door vuur, waarna uit het vuur een nieuwe aarde, een nieuwe schepping tot stand zal komen. Dat is de positieve gedachte. Toch positief dus, uiteindelijk. Maar dat is voorbij dat oordeel met vuur. Zo zeide dan God tot Noach, vers 17. Dit is het teken des verbonds dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. Het is dus het verbond dat God heeft opgericht. En in vers 16 heet het eeuwig verbond. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dit soort uitdrukkingen natuurlijk rechtstreeks doorverwijzen naar dat eeuwige verbond uit bijvoorbeeld Jesaja. En ja, laten we maar houden bij Jesaja. En nou Jeremia natuurlijk. Het nieuwe verbond namelijk. Want dat is het echte, altijd blijvende, eeuwige verbond wat gesloten werd met Christus. Al die oud-testamentische dingen, al die... Ja, oud-testamentische testamenten moet ik dan zeggen, dat kun je niet zeggen. Maar al die verbonden die in het Oude Testament genoemd worden, want dat bedoel ik, vinden hun uiteindelijke vervulling en voltooiing in dat ene nieuwe eeuwige verbond met Christus. En de terminologie is hier al inderdaad al zo gekozen. Als je het goed leest allemaal, dan word je in elk vers doorverwezen naar de Christus zelf, van wie overigens Noach ook een type was. Maar meer speciaal is de regenboog dat. Tot zover, want we gaan eerst pauzeren. En zo zijn we dan gekomen bij Genesis 9, vers 18. Waar gesproken wordt over een merkwaardige, korte geschiedenis. Die vele gedachten in beweging gebracht heeft. Gemoederen worden gewoonlijk in beweging gebracht trouwens, ik weet niet waarom. Gemoederen zijn altijd in beweging, dat weet u. En belendende percelen staan altijd in brand. Zo zijn er nog een paar van dat soort uitdrukkingen. Maar dat bewaar ik voor een andere keer. Maar inderdaad, het is een wat merkwaardige geschiedenis. Er staat namelijk in de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem en Gam en Jafet. En Gam is de vader van Canaan. Dat wordt op voorhand even gezegd. Cham is de vader van Canaan. En dat wordt van tevoren gezegd, want speelt later even een rol. Wat staat er? Deze drie waren de zonen van Noach. En van deze is de ganse aarde overspreid. Het is van belang om te zien dat hier nog eens bevestigd wordt dat de hele mensheid, dus alle volkeren der aarde, op een of andere wijze afstammen van deze drie zonen van Noach, zodat de gehele mensheid ingedeeld zou kunnen worden in drie categorieën. Te weten, Semieten, Gamieten en Jafetieten. Drie soorten. En dat is ook van ouds de indeling geweest. Al moet ik er meteen bij zeggen dat men spreekt over Semitische volkeren en over Gamitische volkeren en Jafetitische volkeren. Terwijl aan de andere kant heel moeilijk is om deze familierelatie te bewijzen. Maar ja, dat is eigenlijk, theoretisch natuurlijk, is het nooit te bewijzen meer na zoveel jaren. Maar van oudsher wordt er zo over gesproken. Alleen in onze dagen en sinds de laatste decennia niet meer. Dan heeft men problemen met die uitdrukkingen en zegt men, ja, maar het kan ook wel anders geweest zijn en noem maar op. Maar niettemin is sinds die dagen van Noach tot in onze eeuw aan toe, is dat toch de gebruikelijke indeling geweest. Maar daarover hebben we straks nog wel. Maar hier staat het ook. Bovendien, in het volgende hoofdstuk vinden we niet alleen vermeld die drie zonen van Noach, maar ook hun afstammelingen, waarbij bovendien gezegd wordt in vers 25, dat in de dagen van ene Peleg de aarde verdeeld werd, uiteraard verdeeld werd onder de volkeren, of andersom, dat is in zijn dagen de mensheid verdeeld werd over de aarde. En zo staat het in Genesis 9, vers 19. Deze drie waren de zonen van Noach en van deze is de ganse aarde overspreid. En Genesis 10 splitst het op en spreekt over de afstammelingen, of erfgenamen zo je wil, van zowel Sem als Cham als Jafet, drie categorieën, en zegt dan steeds dat die afstammelingen met hun families verspreid werden over de aarde. Hoe dat dan gebeurde, staat vervolgens in hoofdstuk 11. Want in hoofdstuk 11 vindt het verhaal van de torenbouw van Babel, waarbij de hele mensheid zich juist verenigde rondom Babel. Maar dan gaat er het een en ander wat anders dan in het draaiboek stond. En toen werden mensen dus over de aarde verdeeld, vanuit Babel. En wel in overeenstemming met deze afstammelingen, deze families dus, van respectievelijk Sem, Cham en Jafet. Dat is de gedachte, zodat we hier aan de wieg staan van de volkeren der aarde in deze drie hoofdstukken. Nou, daar staat er. In vers 20, voordat dus van die verdeling sprake was, staat er, en Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard. Dus hij bebouwde de aarde, dat mocht je verwachten, want dat deed Adam ook toen hij uit de hof gezet was, wel daarin waarschijnlijk ook, maar dat doet er niet toe. Maar daarbuiten in ieder geval, hij zal de aarde bebouwen, want de aarde zou, van de aarde zou je moeten leven. En van Noach staat hier precies hetzelfde. Hij begon een akkerman te zijn. En wat zijn wij? Dat is een moeilijke vraag. Die kun je zo niet beantwoorden. Weet je wat wij zijn? Wij zijn Gods akkerwerk. Zegt 1 Korinthe 2. 3 is geloof ik. 1 Korinthe 3. Waarbij de Heer zelf verondersteld wordt de landbouwer te zijn. De akkerman. En dat is ook zo. Bovendien vonden we dat natuurlijk al eerder terug in Matthäus 13 bijvoorbeeld. Er was een landman, hè? Ja, en die liet tarwe zaaien en toen kwam de vijand en die zaaide er. Die zaaide zizanion, hè? Onkruid, in gewoon Nederlands, enzovoorts. Maar die akkerman, dat is inderdaad uiteindelijk de Heer zelf. Maar goed, dat even terzijde. Er staat er, Noah begon akkerman te zijn en hij plantte een wijngaard. Dat is heel verstandig. En ook daarin is hij zelfs een type van Christus. Ik ga met opzet nou wat langzaam, hè. En ook daarin is hij een type van Christus. Want we kennen niet alleen de Heer als de landman die tarwe op zijn akker heeft staan. waarbij de akker de wereld is en zo, hè, Matthäus 13. Maar we kennen hem ook als die landman die de ranken van de wijnstok reinigt. De landman doet dat, volgens Johannes 15. Dus inderdaad, de agrariër, zal ik dat maar zeggen, maar degene die het land bebouwt. En we kennen de Heer dan ook inderdaad als de wijngaardenier. Of althans de eigenaar van de wijngaard, dat op zijn minst. Daar gaat het maar om. En mocht dat uit Johannes 15 niet duidelijk zijn, dan altijd nog uit Jesaja 5. Waar Israël vergeleken wordt met een wijngaard en waar de Heer inderdaad de wijngaardenier is. De hovenier, om zo te zeggen. Maar Adam was dat al, hovenier, in de hof. De landbouwer, de akkerman, of hoe het maar heten mag. En hier is het Noach, maar uiteindelijk is het Christus zelf. En dat geldt ook voor de wijngaard, want de vrucht van de wijngaard, dus de vrucht van de wijnstok, is wijn. En de wijn, dat is een beeld van het nieuwe leven, het leven van een nieuw verbond, het leven van een nieuwe schepping. En dus is Noach ook hier een type van Christus. Dat was hij in het voorgaande ook al natuurlijk, want Noach was een type van Christus, omdat Noach de ark heeft toebereid, waardoor zijn achtal behouden werd. Maar hier na de zondvloed is hij nog steeds een type van Christus. Dan staat er, hij plant een wijngaard en hij dronk van die wijn. Ja, wat had u dan gedacht? Waarvoor bestemd was? Dan krijgen we natuurlijk last met, de blauwe knoop heet het geloof, is het niet? He? Krijgen we misschien last mee, want dan krijgen we weer de gedachte van, ja, maar wijn, dat is ook helemaal niet goed, enzovoorts. Hè? Dat moest verboden worden, enzovoorts. Want Sinemaris, na die geschiedenis van Noach hier, die meteen weer dronken begon te worden, enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, zo'n redenering gaat natuurlijk nooit op, zolang wij bedenken dat de wijnstok zelf Christus is. En zolang de Heer zelf degene is die de vrucht van de wijnstok aanreikt en zelfs tot stand brengt. Want als wijnstok was hij in de tijd natuurlijk ook in staat om water in wijn te veranderen in Johannes 2, in de bruiloft van Cana. Een wijnstok doet namelijk eigenlijk niet anders, hè, water in wijn veranderen. Nou, voor mij wordt in druivensap en de rest komt dan ook nog. Maar niettemin, zo vreemd is het ook niet, water in wijn veranderen. Dat is het werk van de wijnstok, want de Heer zelf doet dat. Bovendien zegt de schrift uitdrukkelijk dat men wijn zou geven aan degenen die verloren gaan. Dat is uitdrukkelijk de bedoeling, volgens Spreuken 31. Dus er kan ook al weinig mee fout zijn. Hoe dat ook zij, hij dronk van die wijn, en daar is niks mee mis. Hij werd dronken, of daar wat mee mis is, weet ik niet. Als het 's nachts gebeurde, dan kan ik er geen bezwaar tegen maken. Nee, er staat in 1 Thessalonicenzen 5. Daar staat, want die dronken zijn, zijn des nachts dronken. Niet die dronken zijn, zijn een overtreding. Maar die dronken zijn, zijn des nachts dronken. De enige reden waarom wij niet dronken zouden zijn, is omdat het niet nacht is, maar dag, staat daar. Want het is dag, laat ons dan waken en nuchter zijn, staat er. Ja, ik kan er niet anders van maken. Ik hou me gelukkig nooit met ethiek bezig, dus ik voel me helemaal niet het minst hierin geremd om deze dingen te zeggen. Maar het gaat erom wat we er in de Bijbel over lezen. En daarbij zijn er natuurlijk wel negatieve uitspraken. Maar het zijn niet negatieve uitspraken over het gebruik, maar over het misbruik van de wijn. Zo zijn er ook negatieve uitspraken over het misbruik van de Bijbel. Maar dat maakt de Bijbel niet tot een kwalijke zaak. En hoewel de Bijbel misbruikt wordt, wordt het gebruik van de Bijbel niet verboden of in een kwaad daglicht gesteld of zoiets. En zo is het met sterke drank precies hetzelfde het geval. Het is op zich niet kwaad, maar alle misbruik van wat het ook is, is altijd verkeerd natuurlijk. Waarna de volgende vraag overblijft voor een keurig Calvinist, wanneer wordt het misbruik en tot wanneer is het nog gebruik? Zeggen ze, nee, ik was niet dronken. Ik was alleen een beetje aangeschoten, heet dat. Ja, die uitspraak heb ik in dienst allemaal geleerd. Ik heb een boel eufemismen geleerd overigens in dienst. Maar in ieder geval, hij plant een wijngaard en hij dronk van die wijn. Daar kan je op zich niks van zeggen. Dat is op zich zeer positief. Want wat wij zouden moeten doen is drinken van de wijn die ons aangereikt wordt door die man uit 4 hoofdstukken verder. 5 hoofdstukken verder. Dat is Melchizedek. Inderdaad, ja. En Melchizedek is een beeld van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Populair gezegd dan maar, want ik zal het er zijn tijd wel verder op ingaan. En hij bracht voort brood en wijn. Dat was makkelijk voor Abraham, hoefde hij geen wijngaard te bouwen. Het werd hem zo aangereikt. Nou, hier werd het Noach aangereikt door zijn eigen wijngaard. En dat is dus prima. Hij dronk dus ook van de wijn, hij dronk van de vrucht van de wijnstok. En dat is dus een positieve zaak. En hij werd dronken, dat is ook een positieve zaak, want dronkenschap van wijn is een type van dronkenschap van de geest. Want de schrift zegt, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Waarbij men dan zegt, zie je wel, er staat, wordt niet dronken van wijn, maar dat staat er niet. Er staat, wordt niet dronken van wijn, maar wordt vervuld met de geest. Daar wordt niet gezegd dat je geen wijn moet drinken, daar wordt gezegd dat je van de geest moet drinken. Want in hetzelfde vers wordt dus gezegd dat de wijn een type is van de geest. Maar wat nou, en dan ga ik even via het Nieuwe Testament, kom ik met een lus hier straks weer terug, hè. Wat nou als men vervuld wordt van de geest? Wat nou als men vervuld wordt van de geest? Dan gebeurt er dit. Het vervuld worden met de geest betekent feitelijk het aandoen van de nieuwe mens. Maar de nieuwe mens kan men alleen aandoen als ook de oude mens wordt afgelegd. Dus wat doet Noach? Hij dronk van die wijn en werd dronken en hij ontblootte zich in het midden zijner tent en legde zijn kleding af. Daar is ook niks mee fout overigens. Je moet het wat langzaam lezen hoor, daar is ook niks mee fout. Want als je thuis je kleren niet eens meer mag uittrekken, dan. Hoe had het dan gemoeten? Hij ging naar bed, of in ieder geval hij ging liggen. Dat was in ieder geval de bedoeling. En wat had u dan gedacht? Het is toch niet verboden om in je eigen tent je uit te kleden? Nee, meer staat er toch ook niet? Dus, hij ontblootte zich in het midden zijner tent. Hij kwam alleen kennelijk niet meer onder de dekens te liggen of iets dergelijks. Met als gevolg dat Gam, die de vader van Kanaan was, maar dat stond ook al in vers 18, dat Gam, die zag zijn vaders naaktheid. Daar is wel wat mee mis. In ieder geval is het zo dat iets dergelijks in de wet verboden wordt. Dat begrijpen wij westerlingen weer niet meer. Bij moderne mensen, hè. Tegenwoordig gaan alle mensen gezamenlijk tegenwoordig onder de douche. Ik weet niet wat dat is voor een vreemde gewoonte. Maar dat gaat tegenwoordig zo, hè? Heb ik begrepen. Ik heb er weinig verstand. Ik ben niet van een sportvereniging. Dan ga je na het sporten samen onder de douche. Maar zo. Nou ja, dat doet er nou verder niks toe. Maar in ieder geval, in de wet werd verboden dat kinderen de schaamte van hun ouders zouden zien. De bedoeling was dat ze niet zouden zien waar ze vandaan gekomen waren. Dat is ongeveer de gedachte. Of dat ze niet zouden zien op hun eigen oorsprong. Dat is wat een mens moet leren, waarbij het bovendien niet gaat, niet zozeer gaat, om de letterlijke betekenis ervan, die er wel is. Het was dus een verbod in Israël. Maar op zich is het helemaal niet schadelijk of zo. Maar het gaat erom dat er een typologische betekenis onder zit. De bedoeling is dat de mens niet zou terugkeren naar zijn eigen oorsprong. En dat drukt zich uit in dat de kinderen niet de schaamte van hun ouders zouden zien. En nogmaals, we hebben ons niet bezig te houden nu met wet of met ethiek. Daar heb ik het helemaal niet over. Ik heb het uitsluitend nou over de typologische betekenis ervan. Diezelfde gedachte drukt zich bijvoorbeeld ook uit in dat zwaar overdreven gebod uit de wet. Dat zegt, gij zult het geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder. En ik zeg dat het zwaar overdreven wordt, omdat op grond van die ene tekst de hele Joodse keuken wordt ingericht. Zodanig zelfs dat een heel apart servies bestaat. En een pot- en pannenhuishouding dus voor de vleeswaren en een hele aparte voor de zuivelproducten. Want men heeft uitgelegd dat zuivelproducten en vleeswaren dus niet met elkaar in verband gebracht mogen worden. Op geen enkele manier. En toch is dat natuurlijk ook dwaasheid, want dat staat niet in de wet. In de wet staat, gij zult het geitenbokje niet koken in de melk van zijn moeder. Nou, dan kook je het toch in de melk van een ander. Of gewoon in water. Bovendien, wij koken het sowieso niet. Hè? Nee, we eten ook zelden geitenbok, maar... We hebben meestal wat anders op brood. Maar daar gaat het nou niet om. Maar de gedachte daarbij is dat die geitenbok niet zou terugkeren. Uiteindelijk, want het beest is dan echt dood natuurlijk. Dat het beest uiteindelijk niet zijn bestemming zou vinden in zijn eigen oorsprong. Want daar was hij vandaan gekomen. En de bedoeling is dat hij daar niet terugkeert. Integendeel. De mens is uit de aarde aards, maar het is niet de bedoeling dat hij tot die aarde wederkeert. De bedoeling is dat hij een nieuwe schepping wordt en zijn bestemming heeft ergens anders. Dat is eigenlijk de gedachte. En dat is de reden waarom de wet zegt dat kinderen de schaamte, schaamdelen betekent dat natuurlijk, maar de schaamte van hun ouders niet zouden zien. En wat hier gebeurt, is dat Noach, en er is niks mee fout, dat Noach in zijn eigen tent zich ontkleed heeft en daar dus kennelijk ligt en zich van niks meer bewust is. Maar dan komt zijn zoon binnenlopen, Gam, die zag zijn vaders naaktheid. Je moet er meteen bij zeggen, daar kon hij ook weinig aan doen. Hè? Daar is van enige opzet verder geen sprake. Maar dan staat er, en hij gaf het zijn beide broederen daarbuiten te kennen. Hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. Maar in ieder geval schijnt het niet de bedoeling geweest te zijn dat Gam dat aan zijn broeders zou zeggen. Integendeel, wat zijn broeders doen, had hij zelf ook kunnen doen. En moeten doen. Maar hij deed het niet, integendeel. Zodat inderdaad de conclusie luidt dat hij de spot dreef met zijn vader. Daar komt het in de praktijk op neer. En geen respect had in ieder geval voor zijn vader. Met als gevolg, toen namen Sem en Jafet een kleed en ze legden het op hun beide schouderen en gingen achterwaarts en bedekten de naaktheid huns vaders, en hun aangezichten waren achterwaarts, zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen. Zodat weliswaar die drie broers erin betrokken werden, maar de enige die aan de verkeerde kant staat, is dus inderdaad Gam. En dan staat er dat Noach ontwaakte van zijn wijn. Noach ontwaakte van zijn wijn en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. Niet dat hij de kortste was, maar hij was natuurlijk de jongste. Hij merkte dus wat zijn jongste zoon hem gedaan had en hij zeide, vervloekt zij Kanaan. En nou weet je waarom er al twee keer gezegd is, Gam is de vader van Kanaan. Niet Gam wordt vervloekt, maar zijn zoon Kanaan. En waarom dat gebeurt is duidelijk. Niet opdat die vloek niet Gam zou treffen, dat is de gedachte niet, want die treft Gam wel degelijk. Maar de gedachte is dat hier een uitspraak gedaan wordt niet over Gam persoonlijk, maar met name over zijn nageslacht. Waarbij Kanaan hier als eerste genoemd wordt, maar er moet bij verteld worden dat diezelfde vloek kennelijk ook ging naar de andere afstammelingen van Gam. Zodat deze vloek alle Gamitische volkeren trof. En hij zeide, vervloekt zij Kanaan. En daarna zei hij wat de vloek inhield. Een knecht der knechten, zei hij, zijn broederen. Dat betekent dat Kanaan zijn broederen zou dienen. Of gewoon, dat betekent dat Gam, de Gamitische volkeren, de Semitische en de Jafetitische zouden dienen. En daaraan ondergeschikt zouden zijn. Wij leren tegenwoordig, alle mensen zijn gelijk. Dat is natuurlijk helemaal wartaal. Er is geen mens gelijk aan een ander. Hè? Maar alle volkeren zijn ook niet gelijk. Omdat ze gelijke rechten hebben, dat is een heel ander onderwerp. Daar gaat het hier niet over. Maar ze zijn niet gelijk. En hier wordt zelfs verklaard waarom ze niet gelijk zijn. En wat er de historische achtergrond van is. De historische. En dan staat er dus dat de Gamieten knechten zouden zijn van de Jafetieten en de Semieten. En toen hij toch bezig was, ging Noah nog even voor. En hij zei, gezegend zij de Heere, de God van Sem. Leuk is dat, hè? Noach was vol wijn. Maar wijn is een beeld van de geest, dus wat deed hij? Profiteren. dat de oude mens als het ware afgelegd en de nieuwe mens aangedaan, want dat is het eigenlijk. En spreekt de profetie uit over zijn nageslacht. En hij zegt dus, voort zeide hij, gezegend zij de Heere, de God van Sem, gezegend zij Jehovah, de God van Sem, zodat de naam van Jehovah speciaal wordt meegegeven aan de Semieten. Dat kan helaas niet anders, want Sem betekent naam. Hashem is de naam. De naam Jehovah wordt door de Joden dikwijls aangeduid als Hashem, de naam. Maar de naam gaat dus inderdaad mee met Sem, de naam. Naam in de brede betekenis van het woord, hè? Namelijk als naam of als reputatie. Ook in het Nederlands heeft het die betekenis. Beroemdheid. Dus gezegend zij Jehovah, niet gezegend zij Sem. Er staat wel vervloekt zij Canaan. Maar er staat niet gezegend zij Sem, maar er staat gezegend zij Jehovah, de God van Sem. En dan meteen over die twee gesproken. En Canaan zei hem tot een knecht. Dat betekent dus dat Gam zou dienen als knecht voor Sem, zodat de Semitische volkeren op deze ladder hoger staan dan de Gamieten. Met andere woorden, in de praktijk zouden de Gamieten onderworpen worden en blijven door de Semieten. Hoe dat komt, dat is moeilijk uit te leggen. Heeft ook geen enkele zin, maar in ieder geval is in de geschiedenis bewezen dat het zo is. Zo is het ook inderdaad gegaan. Dan gaan we nog maar even verder. God breidde Jafet uit. Dat uitbreiden, het woord uitbreiden, is de vertaling van de naam van Jafet. Jafet betekent namelijk uitbreiding. In de grondtekst staat er dus feitelijk tweemaal Jafet achter elkaar. Het is leuk om dat te zien, want dat is in vers 27 gaat het over Jafet die uitgebreid wordt, dat is de betekenis van zijn naam. In vers 26 gaat het om, gezegend zij de Heere, maar dat is de naam, de God van Sem. Dat betekent naam, zodat daar het begrip naam ook achter elkaar komt. Het woord Sem staat er weliswaar niet twee keer, maar de naam wel. Hè? Jehovah is de naam, Gods, en die gaat mee met Sem, dat betekent naam. En nou ik toch bezig ben, nog één vers terug, vers 25, vervloekt zij Canaan, zodat je moet bedenken dat Canaan ook iets met vervloeking te maken heeft. Men vertaalt Canaan op verschillende manieren, maar één van de verklaringen van de naam is dat het betekent vernedering. Het door de knieën gaan, vernederd worden. En zo'n vertaling ligt natuurlijk tamelijk voor de hand. Ik breng het trouwens ook altijd in verband met Kain, de naam van Kain, verworven. Maar het een sluit het ander natuurlijk niet uit, hè? Dat is bekend. Hè? Dus Canaan in dit geval dus, vernedering en vervloekt dus. Bovendien, we lezen wel vervloekt zij Canaan, maar we zouden ook kunnen lezen vervloekt zij Gam. En dat kan ook, want Gam betekent verbrand. Geblakerd eigenlijk, verhit. Maar verhit in niet alleen van hoge temperatuur, maar verhit in de zin van aangebrand, hè? Zwart geworden. Vandaar dan ook dat gewoonlijk de zwarte volkeren beschouwd worden als gamitische volkeren. Niet daarom, maar het is wel een gemakkelijk kenmerk natuurlijk. Want gam betekent verbrand. Of geblakerd. Ik moet er meteen bij zeggen dat wat wij vandaag volkeren noemen, hoeft niet noodzakelijk overeen te komen met de volkeren hier uit Genesis 10. Per slotverrekening hebben we in Genesis 10 slechts 70 volkeren, terwijl wij vandaag de mensen het in veel meer volkeren onderverdelen. En die meerdere volkeren, daarvan zijn er sommige die duidelijk, dat is ook bekend, beschouwd moeten worden als mengrassen. Kruisingen is zo'n raar woord, ik weet zo gauw niet hoe je dat zegt. Maar als rassen die ontstaan zijn vanuit zwarten en blanken, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, onder blanken hebben we te verstaan of Semieten of Jafetieten. In Zuid-Afrika noemen ze dat dan kleurlingen. Daar heb je blanke en zwarte en kleurlingen. En kleurlingen zijn typische mengrassen. Dat is ook heel eigenaardig. Ik weet niet, mag je dat nog zeggen? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is heel eigenaardig. Ik heb daar dus wel veel kleurlingen ontmoet. En er zijn er inderdaad bij van wie duidelijk bekend is dat ze voortgekomen zijn uit huwelijken van of wat er voor door moest gaan, van zwarte en blanke. Maar ze zien er sprekend uit als de Indonesiërs of zo, hè. Ziet er precies zo uit. Waaruit je maar beziet dat die volkeren die niet echt zwart zijn en niet echt blank zijn, dikwijls gewoon ontstaan zijn uit de menging van deze puur zwarte en puur blanke volkeren. We kunnen dat niet nagaan. Ik kan ook niet zeggen of dat dan Gamitische of Javatitische of Semitische volkeren zijn. Dat zou me trouwens ook een zorg wezen. Dat maakt helemaal niks uit. Ik weet alleen dat het verzoeningswerk van Christus voor alle volkeren is, dat maakt verder niks uit. Hier wordt niet gesproken over een eeuwigheidsbestemming. Hier wordt alleen gesproken over de rol, niet van individuele mensen, maar over de rol van volkeren ten opzichte van volkeren. Daar gaat het maar om. En dan is het zo dat uitdrukkelijk gezegd wordt dat de afstammelingen van Gam, dus de Gamitische volkeren, als volkeren inderdaad onderworpen zouden zijn aan zijn broederen, dat wil zeggen in de eerste plaats aan Sem, zoals het hier staat. En er staat dat bovendien over Jafet, God breide Jafet uit. Jafet zal dus uitgebreid worden. Dat betekent aan de ene kant waarschijnlijk natuurlijk talrijk. In de tweede plaats, ongetwijfeld betekent het ook dat die Jafetitische volkeren hun macht over de hele aarde zouden uitbreiden. Ook over andere volkeren. Nou, in ieder geval over de Gamitische volkeren. Dus God breidde Jafet uit. En hij woonde, dat wil zeggen Jafet woonde in Sem's tenten. Dat hoewel Jafet, de Jafetitische volkeren, dan zo uitgebreid zouden zijn, zouden zij toch wonen in de tenten, of huizen dus eigenlijk, van Sem. Zodat de hoogste positie toch ingenomen wordt door Sem, door de Semieten, hoewel de Semieten niet het grootst zijn in aantal. Dat is de gedachte. Dus God breidde Jafet uit en Jafet wonen in Sem's tenten en Kanaan zei hem een knecht. Zodat eerst van Kanaan staat dat hij knecht zou zijn van Sem in vers 26 en daarna staat dat hij knecht zou zijn van Jafet in vers 27. En wat, dat is dus duidelijk, de positie van Gam, die staat onderop. Maar wat Sem en Jafet betreft staat er, Jafet zou het meest verbreid zijn, maar hij zou wonen in Sem's tenten, zodat de uiteindelijk hoogste positie toch door Semieten zou worden ingenomen. In de praktijk is het heel makkelijk om dat even te verklaren, want in de eerste plaats is het een duidelijke zaak dat de zogenaamde Gamieten per definitie beschouwd werden als, slaven. Dat wordt kort gezegd, hè. Maar daar komt het in de praktijk op neer. En het is heus niet zo dat men zwarten gekozen heeft zomaar willekeurig tot slaaf, maar men heeft ze gekozen tot slaaf omdat ze daartoe ook zo uitnemend geschikt waren. In het algemeen is het bekend dat met name de zwarten, maar in zekere zin dan dus ook de zogenaamde gekleurden per definitie nederig zijn, bescheiden, zich makkelijk onderwerpen, zich makkelijk laten gezeggen enzovoorts. Dan krijg ik altijd meteen te horen, ja, dat komt omdat hen dat in de loop der eeuwen geleerd is. Dan zeg ik, hoezo loop der eeuwen? Wie is er zo oud? Dat is dat niet, dat is gewoon een kwestie van natuur. Dat is een kwestie van een soort van fatalisme, wat in hun aard gemakkelijker wortel schiet, waardoor men gemakkelijk geneigd is om de verantwoordelijkheid aan anderen te laten, zodat men zonder zorgen redelijk gemakkelijk door het leven komt. Dat is ongeveer de gedachte. In de praktijk pakt dat verkeerd uit, omdat er anderen zijn, met name Semieten en Jafetieten, die daar misbruik van maken. En die dat zelfs doen met de Bijbel in de hand. Hier staat niet dat de Semieten en de Jafetieten Gam zouden moeten onderwerpen. Hier staat wel dat Gam de onderworpene zou zijn. En daar gaat het maar om. Het hoeft zich niet specifiek uit te drukken in slavernij. Maar in het algemeen is het zo dat deze Gamitische volkeren inderdaad over het algemeen nederig zijn, bescheiden, terughoudend en makkelijk dienen. En ik bedoel dat niet als iets negatiefs. In de Bijbel is zoiets positiefs. Zoiets positief. Elke gelovige zou zo moeten zijn. Nederig. En dienen. En zeggen ja, heer en nee, heer. Yes, massa, weet je wel. Sahib, hoe heet het allemaal? In alle talen zeggen zwarten altijd baas tegen de blanken. Dat is heel eigenaardig. En dat is niet uitsluitend omdat hen dat geleerd is, maar in een van de belangrijkste argumenten daarvoor is dat het hen zo gemakkelijk afgaat. En voordat een blanke tegen iemand anders baas zegt, moet er heel wat gebeuren. Hij is degene die het zou moeten leren. Maar goed. Wat Gam betreft is het dus makkelijk. Wat Sem en Jafet betreft is iets ingewikkeld. In het algemeen is het zo dat de zogenaamde Arabische volkeren beschouwd worden als Semitisch. Dat is voor een groot deel natuurlijk terecht, omdat de Arabische volkeren afstammen van Ismaël, dan wel Amalek, dan wel Esau en zo. Ze staan dus af van Esau en zo, hè? En zoon. En die zijn allemaal Semieten, want die zijn allemaal uit de lijn van Abraham. En Abraham was een Semiet. Dus dat zal wel aardig kloppen. Welke volkeren daar precies bij behoren, dat is van geen enkel van die volkeren te zeggen, dus dat kan ik u ook niet vertellen. Hierin, je kunt wel die namen noemen uit Genesis 10, maar daar blijft het dan ook bij. Daarmee kun je nog niet zeggen welke volkeren dat er nu zijn. Dus het is moeilijk te zeggen. Maar de Arabische volkeren worden in ieder geval als Semitisch beschouwd. Waarbij de zogenaamde Europeans, dat is dus wat men gewoon blanken noemt. Tot om een of andere reden noemt men een Arabier niet een blanke. Ik weet niet waarom, maar dat heet nog helemaal zo. Maar de zogenaamde Europeans worden beschouwd als Jafetieten. Hetgeen vermoedelijk voor een groot deel ook nog ten onrechte is, omdat vermoedelijk een deel van de Europeanen Semitisch is, omdat het afstamt van de 10 stammen van Israël. Die moet ook nog ergens zijn namelijk. Welke dat er precies zijn, daar gaat het nou niet om, dat weet ik trouwens eigenlijk ook niet. Dus dat doet er ook verder niet toe. Maar de normale gedachte is dat de Europeanen, zal ik maar zeggen, afstammelingen zijn van Jafet, dus Jafetieten zijn. Dat blijkt ook uit de zonen van Jafet die genoemd worden. Bijvoorbeeld in Genesis 10 vers 2 staat de zonen van Jafet zijn Gomer. En de naam Gomer komt overeen met Germaan. Hè? Het is wel een anagram, maar niettemin, het is dezelfde naam. En dan heb je Magog, Madai, Javan, en Tubal, en Mesech, en Tiras. Dat is allemaal Europa en Oost-Europa wat daar genoemd wordt. En de zonen van Gomer, dat is nog steeds van Jafet, dus ook zijn Askenas. En wij vinden de naam Askenas terug, inderdaad, ook in Oost-Europa. Daarom spreekt men ook van Askenazische Joden, Oost-Europese Joden. Zodat je mag aannemen dat die Jafetieten juist in Europa, met name de kant van Oost-Europa, terecht zijn gekomen. Naam Togarma, daar zit namelijk ook dat Germaan weer in, hè? Van Duitsland. Nou, daar zullen we het verder niet over hebben, maar dat is dan de gedachte. En dat de Jafetieten wonen in Sems tenten, zit hem in dat verschijnsel wat ik u net even noemde. Want waar zijn die 10 stammen van Israël gebleven? Nou, hoogstwaarschijnlijk inderdaad verspreid onder de Europeanen.